Welkom bij de Innerlijk Leven podcast, die vandaag gaat over hoogbegaafdheid bij volwassenen. En de titel is Hoogbegaafde volwassenen moeten weer wakker gemaakt worden. Mijn basisstelling is dat het ook wel belangrijk is om meteen tot de kern te komen. Dus dat ga ik nu doen. Ik ga het niet hebben over wat hoogbegaafdheid wel en niet is. Ik ga geen genuanceerde statements maken, die kun je voldoende opsnuffelen op het internet of in de literatuur die erover geschreven is. Ik ga ervan uit dat de meeste hoogbegaafden op volwassen leeftijd niet gezien worden, onderpresteren en in coaching en in therapie een beetje naast de pot pissen, om het zo eens even te zeggen. En hoe zorg je nou dat dat raak is? Nou, om te beginnen is er een groot verschil tussen volwassenen en kinderen wanneer het gaat over hoogbegaafdheid. Mijn ervaring is dat je veel volwassenen kunt tegenkomen die uitstekend functioneren, misschien ook niet uitstekend functioneren trouwens, die niet zichzelf identificeren met het woordje hoogbegaafdheid, misschien zelfs niet zo getest zijn, dus het naar de letter eigenlijk niet zijn, maar toch alle kenmerken vertonen, of althans verdacht veel. En dat kan in therapie en coaching voor specifieke uitdagingen zorgen, die maken dat het eigenlijk tragisch genoeg zo is dat veel mensen niet gezien worden en klein gehouden worden, te weinig geprikkeld worden en ook te weinig geholpen worden om echt een goede verhouding tot zichzelf en tot hun vermogens te hebben. Nou, mijn ervaring als therapeut is dat hoogbegaafdheid een beetje een stigmawoord kan zijn, evenals hoogsensitiviteit trouwens, waar mensen zich soms heel duidelijk in herkennen en waarvan je dan als therapeut denkt van nou, er is meer in het leven. Heb je ook nog wel eens anders naar jezelf gekeken? Het kan ook iets zijn waar mensen juist helemaal niks mee doen, terwijl het ervan afspat dat mensen ongelooflijk getalenteerd zijn en dat er veel meer in zit dan eruit komt. Nou, er zijn een aantal richtlijnen die denk ik belangrijk zijn in het begeleiden van hoogbegaafden. Ten eerste, niet eeuwig in het hoofd zitten, niet laten wegkomen met 80% of 70% zelfs, kom ik op terug. Vaak schiet gebruikelijke cognitieve therapie tekort en het is ook nodig om de bergtoppen, de ongeziene of de net aanzichtbare vermogens van het bewustzijn goed te openen. En dat gebeurt in mijn ervaring veel te weinig. En afsluitend zeg ik wel eens, de partner weet vaak alles. Wanneer een man of een vrouw gehuwd is, in een liefdesrelatie is, die partner kent vaak alle slechte momenten, alle typerende patronen die niet meteen in de therapiekamer zichtbaar worden. Maar die partner heeft het al lang gezien, kent zijn of haar pappenheimers wel en weet stiekem ook wel een beetje wat er nodig is. Dus nou, daar gaan we het ook over hebben. Hoogbegaafdheid bij volwassenen en waarom er nou zo vaak sprake is van een tekort aan potentie. Ik heb het wel eens over de periferie van het bewustzijn. En daar bedoel ik eigenlijk mee dat er een scherp gedeelte is wat we goed kunnen zien. Maar er is ook altijd een ontwikkelingsruimte die niet meteen in de stijgers wordt gezet, die niet gebruikt wordt, die niet inzetbaar is. En bij hoogbegaafden is de misleidende term dat er heel veel begaafdheid, heel veel potentie is. En daar wordt dan als vanzelf van verwacht dat dat er ook uitkomt. En als dat zo is, is dat mooi, maar mijn ervaring is dat dat vaak juist niet zo is. Allereerst hebben we er dan mee te maken dat een hoogbegaafde volwassene vastloopt. Wordt dat dan ook geïdentificeerd als zijn een probleem dat daarmee te maken heeft? Komt iemand dan ook bij een therapeut of coach terecht die zelf de geestelijke vermogens heeft om dit te zien en te signaleren? Het is namelijk geen mainstream gedachtegoed. Wordt iemand geïdealiseerd in, goh, wat kun je dat toch allemaal goed? Of wordt juist het ontwijken en het desreguleren gezien en worden mensen daar goed in gepakt en getriggerd? Nou, ik denk in mijn ervaring dat de hoogbegaafde mensen met wie wij werken vooral weten dat er heel veel neppigheid is, veel ontwijkgedrag, veel niet gezien worden, dat er vaak al een zekere triestheid bestaat omdat het zo gewoon is geworden dat het niet gezien wordt, dat ik maar gewoon op 70, hooguit 80% door het leven meander. En als ik vastloop, ga ik er eigenlijk ook al vanuit dat coaching of therapie hooguit zo'n 70% of 80% match gaat opleveren. Vaak voert het al terug op de hechtingservaringen die mensen hebben. Ze hebben jarenlang in een schoolsysteem met hun leerkracht, met een IB'er of individueel begeleider op school moeten praten en daar een zekere ervaring op gedaan. Ze zijn in hun leven 1 of 2 keer de therapie geweest. Dat telt allemaal op en dat gaat dan mee. En dat zie ik dan vaak als mensen tegenover me zitten in een bepaalde mate van onwennigheid om bevraagd en getriggerd te worden. Er wordt eigenlijk al van uitgegaan dat er een bepaalde mate van sluimer gaat zijn over dat bewustzijn. En dat is toch wel tragisch, want het is een heel onzichtbaar probleem. De hoogbegaafden die ik zie hebben vaak ongelooflijke kwaliteiten, maar ook duidelijke groeispanningen, zoals ieder mens natuurlijk. En het is ook wel de vraag, hoe zet je mensen met zo'n krachtig instrumentarium nou op een goede plek? Waar komen ze tot hun recht? Dat bedoel ik niet alsof ze naar een soort sociale werkplaats zouden moeten, maar wel waar kan niet de 70% maar de 100% floreren? En waar is dat niet te veel? Want je kunt ook niet in alle omstandigheden die volledige grote geestelijke vermogens inzetten. Nou, hoe kun je dat nu goed begeleiden in therapie of in coaching? Ten eerste, niet eeuwig in het hoofd blijven zitten. Het is wel belangrijk om kop en lijf te onderscheiden, maar natuurlijk niet te scheiden van elkaar. Kan niet, het is niet zo. Veel hoogbegaafden voelen zich relatief comfortabel in hun denkvermogens. Maar ze hebben juist hulp nodig om die verschillende systemen goed te kunnen gebruiken. Niet alleen het denken, maar ook het gevoelsleven, de motoriek, het lichaamsgebruik, spirituele invloeden. Al die zaken moeten eigenlijk in één totaalplaatje komen. En integratie is echt een sleutelwoord. We zien dat vaak al bij hoogbegaafde basisschoolkinderen, dat daar scheefgroei of ontwikkelingsachterstand ontstaat. En dat kun je op verschillende manieren ook op volwassen leeftijd tegenkomen. En een lichaamsgerichte aanpak bijvoorbeeld, of wat wij met brainspotting doen, een brain-based therapie die als model eigenlijk nooit beperkend is, maar alles mogelijk maakt, dat kan heel helpend zijn om mensen ook een beetje te bevrijden uit dat mentale, uit dat denkvermogen, waar niet alleen veel capaciteiten zitten, maar ook veel problemen. Ten tweede, mensen niet laten wegkomen met 80%. Ik noem vaak 70 of 80% aan mensen en dan krijg ik heel vaak een reactie van betrapt. Of, positiever gezegd, gezien. Want het is kennelijk zo dat veel hoogbegaafden kunnen functioneren op 70 of 80% en dat vervolgens helemaal niet wordt gezien dat er nog zoveel ongebruikt potentieel is. Dus er is eigenlijk een cultiveren van onderpresteren, voortdurend onder je niveau zitten en op een gegeven moment hoeft dat niet zo lang te duren of je kunt er zelfs op voorsorteren dat je ware ik en je ware kwaliteiten toch niet gezien worden, ook niet aangevoeld worden. Het wordt niet eens opgemerkt dat je daar maar voor 70% zit. Nou, dit is ook iets dat vaak al in een onderwijssituatie wortelt, wanneer de klas groot is, de leerkracht niet voldoende sensitief, dat niet ziet gebeuren, dat doet heel veel met het vertrouwen van een leerling. En als ik wel moet luisteren naar die juf of meester, maar die ziet mij niet en ziet mijn vermogens niet. Ja, hoeveel doet dat eigenlijk met het vertrouwen dat ik heb in zo'n hechtingsfiguur, in een autoriteitsfiguur? En dat kan heel makkelijk een soort van schema worden of een life script dat mee ontwikkelt. Dat er eigenlijk al van tevoren een verwachting is dat er aanpassing gevraagd wordt wanneer je te maken hebt met een leidinggevende, met een coach, met een therapeut. En dat het dus een standaard modus wordt om te leven op 80%. Dat in zichzelf kan een belangrijke reden zijn voor depressiviteit. Er is eigenlijk een voortdurende ongelukkigheid in het niet volledig leven van jezelf. En het leidt ook tot allerlei vormen van verwarring over het niet gezien, het niet aangevoeld worden, hoe je je daar vervolgens weer toe kunt verhouden of moet verhouden. En als we niet uitkijken, wordt er dus een soort slap aftreksel dat zich voortdurend manifesteert in allerlei levensgebieden. En wat daar nog een belangrijke factor bij is, die ontbrekende 20% of 30%, dat is het meest onzekere gebied dat hoogbegaafden vervolgens in zich dragen. Er is heel veel ervaring, ook numeriek gezien, hoeveel uren, hoeveel dagen, hoeveel maanden zullen er niet geweest zijn dat mensen op 70% draaiden. De ervaring en het vertrouwen wel hebben dat zo weinig toch goed genoeg is. Maar er zit natuurlijk ook zelfhandicapping in. Want je kunt altijd nog zeggen, ik weet dat ik maar voor 70% of 80% erin ging. En die 100% is ook eng. Want als ik 100% ga inzetten, wat nou als ik dan totaal faal? Of wanneer dat totaal onbegrepen blijft en de afwijzing nog fundamenteler is? Of wat nou als mensen me dan niet kunnen hebben en ik veel te veel reactie oproep? Kortom, vaak zit op die ongebruikte 20% of 30% heel veel angst. En dat is toch een belangrijke sleutelfactor in coaching en in therapie. Je wilt eigenlijk de angsten die zorgen dat het potentieel onder water blijft, die wil je ook gaan boventoveren, die wil je gaan zien, die wil je gaan voelen. En hierin is mijn ervaring dat de gebruikelijke therapie, de gebruikelijke coaching, vaak tekort schiet. Natuurlijk heb je specialisten op het gebied van hoogbegaafdheid. Vaak zijn dat mensen die zelf hoogbegaafd zijn of hoogbegaafde kinderen hebben, die dus wel een meer ontwikkeld oog hebben om deze processen te zien. En je zou kunnen zeggen dat is altijd een extra, zolang dat niet leidt tot een bepaalde blindheid voor al het andere in het leven. Want over het algemeen is bij hoogbegaafdheid juist de bewustzijnsontwikkeling belangrijk en de integratie van al deze kwaliteiten. En niet dat we ons blind staren op alleen die hoogbegaafdheid. Alsof het een label is dat alles verklaart en je in alles moet meenemen. Cognitieve gedragstherapie, eerder in deze podcast besproken, is echt wel heel simpel gericht op het ABC'tje, zal ik het maar noemen, van het denken, het gedragen, het gevoel, de gevolgen die het heeft. Over het algemeen raakt dit veel te veel aan het schoolsysteem. Als hoogbegaafden al gewend zijn om zich te verplaatsen in modellen waarvan ze zelf weten dat ze beperkt zijn, ja, ik denk dat dat ook een beetje geldt voor heel veel therapie, voor heel veel coaching, waarvan je van tevoren al weet waar het naartoe gaat en dat het op een bepaalde manier tot omdenken of gedragsverandering moet gaan leiden. Dus die gedragstherapie, die gedragsgerichte coaching schiet vaak tekort, sluit veel te weinig aan bij het hogere denken dat hoogbegaafden ook kunnen hebben, veel fundamenteler begripsvermogen. En dat gaat niet alleen om de functionaliteit van gedachten. Dat is te beperkend. Er zijn eigenlijk veel meer bezielde, geïnspireerde gedachten en gedachtenimpulsen nodig om mensen verder te helpen. En daar moet je niet alleen een passende therapeut of coach voor hebben, maar ook het repertoire qua technieken. Veel modellen die we hebben als therapeuten zijn in zichzelf ook wat beperkend. Daarom zijn het soms ook wat te dogmatische modellen. Het moet zus en het moet zo. Maar daarin verliezen we wel eens de attunement op de mensen die tegenover ons zitten. En in dit geval, wanneer het grootste trauma eigenlijk is dat een hoogbegaafde zichzelf al eindeloos is verloren, te weinig gezien is, is die contactfactor en de mate van prikkeling en wakker maken van die geestelijke vermogens wel super belangrijk. Wij gebruiken heel graag brainspotting bij hoogbegaafde mensen. Waarom is dat? Niet alleen omdat we sowieso graag brainspotting gebruiken, maar ook omdat het model dermate open is dat het niet beperkend is en omdat het toch, zoals natuurlijk de berichtgeving over breinspotting ook zegt, rechtstreeks het brein activeert. Dus het is echt wel bevrijdend om te zien hoe mensen die hoogbegaafd zijn en vaak hun gewoonten en maniertjes hebben in het gebruiken van hun eigen kwaliteiten, hoe die volop gechallenged kunnen worden wanneer ze gaan breinspotten. En dat als het ware dat brein ter plekke wakker wordt en ook in de dagen na zo'n sessie nog verder gaat. Dat is eigenlijk fantastisch. Het is belangrijk, denk ik, om de hoogte van het bewustzijn voldoende te activeren. Dat maakt het niet alleen credible, geloofwaardig, maar daar openen we mensen ook juist voor de capaciteiten die ze hebben. En dat doen we veel te weinig. Hoe meer therapeutische modellen de polariteit en de dualiteit kunnen overstijgen, hoe groter ook de potentie om hoogbegaafde mensen goed uit te dagen. Dus meditatieve technieken en lichaamsgerichte technieken, brain-based therapievormen zoals brainspotting, zijn allemaal in potentie wat opener en dus ook minder beperkend in het openmaken van de kwaliteiten, de bergtoppen van het bewustzijn. En zeker wanneer je gaat mediteren is natuurlijk de sky the limit. Je kunt van basale mindfulness oefeningen, die iedereen wel eens een keer gedaan heeft, ook werken op een manier die het bewustzijn bij uitstek opent en ook onze mentale vermogens, onze geestelijke vermogens volop in het licht zet. Nou, dat is heel belangrijk. Wat ook belangrijk is, is dat er een zekere mate van leegte of gelatenheid kan zijn bij hoogbegaafde mensen, omdat ze al zo lang aan zelfverlies hebben geleden. Dus het echte vuurtje brandt niet meer. Dat vuurtje was misschien ook helemaal niet zo functioneel, want wanneer je in een omgeving functioneert waar je te weinig gezien wordt, leidt dat natuurlijk tot aanpassingstendensen. Toch is het vaak bij high potentials op dit gebied super nodig om te zien waar brandt jouw vuurtje voor. En heel vaak weten ze dat helemaal niet zo goed te beantwoorden, omdat ze zo zijn kwijtgeraakt om hier het echte vuur, het echte licht en de echte kracht in te gaan gebruiken, te gaan challengen, dat er allerlei keurige antwoorden zijn, dat er gedeeltelijke antwoorden zijn, maar kun je hem nu echt voelen? Gaat het vuur hier echt van branden? Heel vaak is het antwoord daarop nee. En zolang dat vuur niet echt brandt en mensen niet echt bezield raken, is er eigenlijk ook een potentiële voedingsbodem voor depressie of een latente, schommelende depressie. En daar moeten we denk ik in therapie en in coaching altijd doorheen breken. En daarin tenslotte weet een levenspartner vaak heel veel, zo niet alles. Wil je een eerlijk beeld hebben van hoogbegaafden, volwassenen die al een levenspartner hebben, is het vaak een goed idee om een liefdespartner erbij te halen. Wij zien heel vaak, als wij mannen in therapie of coaching hebben, dat daar een hele geduldige, liefdevolle vrouw naast staat, die best wel weet hoe dat allemaal een beetje gaat en die de Pappenheimer enkelvoud wel een beetje kent. Als er kinderen zijn, zien we vaak dat kinderen veel van de kenmerken vertonen waar zo'n volwassen hoogbegaafde ook mee topt. En mevrouw heeft dat vaak al lang gezien. Maar het kan natuurlijk ook andersom, om het gemakshalve even tot relaties van man en vrouw te beperken. Dat de man heel goed ziet dat er een heel erg getalenteerde vrouw is. En goedkeurend en stimulerend toekijkt hoe iemand eigenlijk toch steeds dichter bij zichzelf kan komen en daarin eigenlijk ook steunend, investerend wil zijn. Nou, het is niet nodig dat partners ook hoogbegaafd zijn of dezelfde levensrichting, dezelfde oriëntatie hebben. Vaak is er natuurlijk wel een wezenlijke snaar waarop zo'n relatie trilt. Dus het betrekken van een partner kan in coachingstrajecten en in therapie een heel goed idee zijn, omdat daar juist een stukje van de niet geziene tragiek zichtbaar wordt, mee kan. En meestal weet die partner van alles waar een therapie- of coachingstraject heel veel beter van wordt. Nou, dit is een schets van wat nodig is in therapie en in coaching. Ik ben ervan overtuigd dat anno 2023, waar we nog steeds in leven, ongelooflijk veel nood is aan vernieuwing, aan innovatie, aan krachtige leiders op het gedachtenveld, op het bewustzijnsveld, die als het ware de wereld ook verder brengen, op welke schaal dan ook. En daar zijn grote geestelijke vermogens voor nodig. En ik ben er ook zeker van dat op hele grote schaal die geestelijke vermogens gedempt worden. En dat dempen, dat zit hem ook in het niet zien van die vermogens. Wij kennen toch een cultuur van de kop en het maaiveld. Wij zijn bescheiden over het algemeen. En het is heel makkelijk om niet in je missie te stappen. Om niet je volledige potentie aan te boren. En een relatief kabbelend en oké leven te leiden, zonder dat daar een echte vurige, bezielde impuls in huist. En het geldt heel breed voor heel veel mensen. Ik denk dat dit een collectief bewustzijnsverschijnsel is, maar juist bij hoogbegaafdheid, bij hoogsensitiviteit, waar een van de volgende afleveringen over zal gaan, vraagt ons dat ook om te zien welke vermogens beschikken wij nu eigenlijk over en hoe kunnen we die zo deugdzaam mogelijk inzetten op een manier die niet alleen over mij gaat, maar ook over mijn omgeving, die maakt dat het persoonsoverstijgend, ego-overstijgend wordt, groter dan alleen ikzelf. En hoogbegaafden laten heel vaak een zoektocht zien die hiermee te maken heeft. Is dit herkenbaar voor jou geweest? Ben jij zelf herkenning aan het ervaren op dit gebied? Of ken je belangrijke vrienden, partners die hiermee te kampen hebben en die wellicht baat kunnen hebben bij het beluisteren van deze aflevering? Verspreid dat dan alsjeblieft. Hoogbegaafdheid is een term die natuurlijk heel vaak gezien kan worden voor wat het niet is. En een zekere nuance is altijd belangrijk. Maar ik vind over het algemeen het belangrijker om dingen wel te noemen dan om ze meteen te gaan nuanceren. Dus een ieder kan hierna luisteren op een manier van wat herken ik erin? Wat gaat over mij? Wat resoneert? En wat misschien ook niet. Dat is eigenlijk ook allemaal goed, zolang dat maar stimuleert om goed bij jezelf te raden te gaan en te zien hoe dat nu bij jou zit. Is er bij jou verloren potentieel? Is er sluimerend potentieel? Heb je te maken met wat ik dan zou noemen de periferie van je bewustzijn? Dingen die je weet dat ze er zijn, maar nog niet kunt accessen of inzetten? Kom met ons in contact.